Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 110e psalm. En daarvan nader het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op den troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110 en daarvan nader het eerste vers. Stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God. Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We vervolgen de schriftlezing met wat u kunt vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het zesde hoofdstuk. En we lezen vers 41 tot en met 71. De schriftlezing is dus het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Zesde hoofdstuk, versen 41 tot en met 71. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit den hemel nedergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit den hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hem: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de vader die mij gezonden heeft, hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daar is geschreven: de profeten en ze zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt op mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft den Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit den hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door den Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit den hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Vele dan van zijn discipelen dit horende, zeiden: deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des Mensen zaagt opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven, want Jezus wist van den beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij die er ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12. Tot zoverre. Laat ons nu des Heeren heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het past ons uw naam te danken, dat gij ons weer hier te samen brengt op deze eerste dag van de week. Een zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Een zondag die ook wel Wezenzondag genoemd wordt, maar Heere, gij hebt het juist beloofd, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. En zo mochten we afgelopen donderdag stilstaan bij de hemelvaart van vorst Messias. En daarmee is die eindtijd begonnen. De tijd tussen hemelvaart en wederkomst. En gij zult wederkomen naar uw belofte. Ik kom weder tot u. En dat niet alleen in het laatste der dagen, maar gij komt ook tot ons iedere keer waar het woord geopend mag worden, waar de prediking mag uitgaan, naar uw belofte dat uw woord niet ledig zal wederkeren tot u, maar zal doen hetgeen u behaagt. Naar uw belofte dat gij met ons zijt al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En zo zijt gij nabij, dan zijt gij ten hemel opgevaren met uw godheid, majesteit, goedheid, genade en geest, zijt gij altijd bij ons. En zo mogen we ook deze dienst vragen, om de leiding van uw Heilige Geest, die geest die gij aan de discipelen ook gegeven hebt op de Pinksterdag, opdat ze uw woord zouden prediken. En wil zo ook in deze dienst de leiding van uw Heilige Geest schenken, opdat we uw woord zouden mogen prediken, opdat uw woord geopend zou mogen worden en onze harten voor uw woord geopend zouden mogen worden. We schenken die bediening van omhoog, Heren. Want van nature verstaan we niet de dingen die des Geestes God zijn. Zijn we dwaas en blind, hebben we het onderwijs van u zo nodig. En gij weet hoe we hier zijn opgekomen. Vanuit een verlangen om steeds meer onderwezen te worden vanuit uw woord, om u hoe langer hoe meer te leren kennen. Anderen misschien vanuit gewoonte, hoewel een goede gewoonte. Misschien zijn hier ook mensen die moeten, zoals dat uitgedrukt wordt. Maar Heere, juist ook voor mensen die ten diepste niet willen, die zeggen: wijk van mij, aan de kennis uw wegen heb ik geen lust, doet gij toch uw woord verkondigd worden, opdat doden zouden horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, gij kunt de hardste harten verbreken en verbrijzelen, en trek nog zondaren zo uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar wil ge ook nabij zijn bij aangevochtenen, bestredenen, mensen die er niet bij kunnen komen, in hun eigen beleving er ook niet bij horen, maar wil gij trekken met koorden der liefde op dat de ogen mogen opengaan voor hem die gekruist is, maar die ook is opgestaan en die leeft tot in eeuwigheid. Ja, Heere, wil zo ook kinderen verder onderwijzen in het zalig, zalig niets te wezen, in het eigen oog voor u. Opdat we hoe lang hoe meer zouden leren betrouwen op het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Heere, wil ons dan zo alle nabij zijn hier in uw huis. En gedenk ook degenen die thuis mogen meeleven. Wil daar ook uw zegen schenken. Het kan zo moeilijk zijn als we niet meer zo naar de kerk kunnen gaan zoals we vroeger gewend waren. Wees gij nabij en gedenk in het bijzonder de eenzame, degene die ooit bij een geopende groef hebben gestaan, misschien nog niet eens zo lang geleden. Er zijn hier ook weduwen, weduwnaren, wezen, ook mensen die ooit een kind naar het graf hebben moeten brengen. Wil gij nabij zijn in alle rouw, in alle moeite, in alle verdriet. Gedenk alle zieken in de gemeente. Wil gij ook geven dat er een verlangen mag zijn naar genezing, maar bovenal een verlangen om uiteindelijk u te mogen aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Want al worden we naar het lichaam genezen, het is toch tijdelijk. Want wij zijn tijdelijk en gaan voorbij. Maar geef dat we ook mogen weten van een gans uitnemend gewicht der eeuwigheid. In Christus. Heere, wil zo werken in het midden van de gemeente, onder de ouderen en onder de jongeren. We mogen u danken dat ze weer veilig terug mochten keren van het kamp. Het mocht daar goed zijn samen. Ze mochten ook horen vanuit uw woord. Heere, wil gij toch werken onder onze geliefde jeugd met de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ze ook mogen leren zoeken. Niet wat beneden is, maar wat boven is. O Heere, en zo dragen we de jeugd aan u op, de jongeren en de oudere jeugd, maar ten diepste ook het geheel van de gemeente. Wat zou het groot zijn als er bij de jongeren gebed mocht zijn voor de ouderen, en bij de ouderen voor de jongeren. Heere, dan mogen we ook wel vragen in dit verband, leer ons alle bidden. Zo brengen we het alles voor u, o getrouwe God. Wil gij uw zegen geven en nabij zijn in deze dienst. En ook geven wat nodig is opdat de bazuin een helder geluid zou mogen geven. Wil gij dan zo horen. En een zegen geven in het spreken en ook in het luisteren. In het bidden, in het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven. Hoor nog om uw verbonds om Jezus willen. Uit genade. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgangen kunt u geven voor de kerkvoogdij. De collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En alle collecten worden in uw milddadigheid aanbevolen. We gaan nu zingen uit Psalm 47, de verzen 1... 3 en 4, juicht o volken, juicht. Het derde, God vaart voor het oog. En vierde, zingt des hoogste eer. Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en instandhouding eredienst, zingen we op Psalm 47, versen 1, 3 en 4. tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En we lezen nog het 62e vers. Johannes 6, vers 62. De volgende woorden. Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? Worden bepaald deze morgen bij de ergernis van de hemelvaart van Christus. De ergernis van de hemelvaart van Christus. Twee gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste het nedergedaalde brood. En ten tweede de opgevaren Zoon des Mensen. Dus de ergernis van de hemelvaart van Christus. Ten eerste het nedergedaalde brood. Ten tweede de opgevaren Zoon des Mensen. Het nedergedaalde brood, de opgevaren Zoon des Mensen, dat zijn onze twee gedachten en geven de Heer ons in spreken, in luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen, tot de eer van zijn naam, tot onze zielenzaligheid, dat zij zo. Eerst het nedergedaalde brood. Geliefde, het is vandaag zogenaamde Wezenzondag. Een wat aparte benaming, ontleend aan wat de Heere Jezus zegt, en we kunnen het evangelie naar Johannes daarop nalezen, dat hij gesproken heeft, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En we belijden dat ook, dat de Heere Jezus met ons is, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. We belijden dat bijvoorbeeld ook met de woorden van zondag 18 en zondag 19 van de catechismus. Die gaan over de hemelvaart van de Heere Jezus en zijn zitten ter rechterhand Gods. Hij is met ons, door zijn Heilige Geest. Anderzijds, hij is lichamelijk ten hemel opgevaren en er zal een tijd komen dat hij weder zal komen. Nu, de 40ste paasdag is de hemelvaartsdag. We hebben nu de 43ste paasdag. En dat is de zogenaamde Wezenzondag. En we zouden kunnen zeggen, het is voor de discipelen een oefentijd geweest. Die dagen tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. Een tijd van oefening. Ze moesten wachten. De Heer had bevelen gegeven met de hemelvaart. Hij had gezegd tegen ze dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden. Daar moesten ze blijven. Totdat ze aangedaan waren met kracht uit de hoogte. Totdat ze aangedaan waren, bekleed waren, staat er eigenlijk in het Grieks, met de Heilige Geest. Opdat ze zouden gaan doorgeven de woorden van de Heere. Ik denk nou een ogenblik aan wat we lezen in Jona. In Jona 3. Er staat met nadruk dat de Heere zegt tegen Jona, spreek de woorden die ik tot u spreek. En eigenlijk horen we hetzelfde in Handelingen 1. De Heere zegt daar wat zij moeten zeggen. Ja, maar wanneer dan? Ja, niet gelijk. Ze moesten wachten op Gods tijd, op de beste tijd. Dus ze mochten niet zelf zomaar gaan prediken. Ze mochten niet in hun eigen kracht gaan staan. Nee, ze moesten wachten. En in die wachtenstijd zijn ze bij elkander. Met bidden en smekingen wordt er ook een opvolger gekozen voor Judas. Een tijd van wachten, maar ook een tijd van eendrachtig samen zijn. En dan zeggen wij, nou dat is mooi. Je zou ook niet anders verwachten van discipelen, nietwaar? Dat ze eendrachtig samen zijn. Ja, dat je zou niet anders verwachten. Maar als een mens aan zichzelf overgelaten wordt, dan staat hij zo tegen de ander op. Dan heb je zo oneenigheid. Dan heb je zo strijd wie er toch de meeste zal zijn. Een strijd die er herhaaldelijk onder de discipelen helaas geweest is. Ga ik nu niet nader op in. Maar u begrijpt dat de discipelen steeds moesten leren en vooral moesten afleren. En bij de Heere vandaan bijleren. Nou, dat is het onderwijs dat de discipelen gekregen hebben. Jong en oud. Dat is het onderwijs dat wij ook steeds nodig hebben. afleren en bijleren. Afleren al het onze. Afleren al het onze in een stervensweg. Afleren in het leven van hij moet wassen, hij moet groeien, ik minder worden. Bijleren dat er genade is, zelfs voor de grootste der zondaren. Bijleren dat er niet wat zaligheid, maar een volkomen zaligheid is in die enige borgen zalig maken. Bijleren dat hij het waarachtige brood des levens is. De discipelen hebben dus een oefentijd tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. Maar ze hebben al eerder onderwijs gehad. Onderwijs wat tegen hun verstand inging, tegen hun gedachten inging. En daarvan hebben we gelezen in Johannes 6. Een bekend hoofdstuk. Ik ga niet op alles in detail in. Ik wil enkele dingen eruit lichten. Maar als we één ding steeds terug zien komen in Johannes 6, dat is het onderwijs van de Here, aanhakende bij de geschiedenis in de woestijn. Nou, die geschiedenis die kent u vanuit het Oude Testament. Een geschiedenis van een moeilijk volk, een murmurerend volk. Het woord murmureren kom je trouwens ook een paar keer in dit hoofdstuk tegen. Maar wat doet de Heere met dat volk? Verdoet hij ze? Nee, hij zorgt voor ze. Hij geeft ze brood uit de hemel, althans, het lijkt op brood. En daar in de woestijn weten ze ook niet zo gauw wat het is. Ze zeggen, wat is dat? En in het Hebreeuws is dat manna. En daar komt het woord manna vanaf. Betekent gewoon, wat is dat? Ze wisten niet wat het was. Maar ze hadden er genoeg aan. Iedere dag kregen ze wat nodig was. Om ze in het leven te houden. Nou, moeten we dat even goed onthouden. Manna kregen ze in de woestijn, omdat ze zonder eten en drinken zouden sterven. Dus krijgen ze manna uit de hemel, brood uit de hemel, opdat ze zouden leven. En dat onderwijs geeft de Heere hier in Johannes 6. Hij zegt, dat manna in de woestijn hebben ze gegeten, maar uiteindelijk zijn ze toch allemaal gestorven. Ik ben het brood dat het leven geeft. Het brood des levens. Die mij zal eten, zal in de eeuwigheid niet sterven. Ik ben het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Het nedergedaalde brood. Titel van het eerste gedeelte van de preek. Het nedergedaalde brood. Gekomen om ons mensen en om onze zaligheid, zo belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea, gekomen opdat we door het brood des levens het leven zouden hebben. En dan kun je natuurlijk vragen, voor wie is dat brood gekomen? En voor wie mogen we dat brood prediken? Wel, we prediken het brood des levens, dat de zaligheid in geen ander is dan in de Heer Jezus Christus. Die prediking die gaat tot u allen uit. Iedere zondag weer opnieuw. Maar wat gebeurt er nu? Ook in de woestijn. Op een gegeven moment werd men dat brood een beetje zat. Wilden ze toch ook vlees hebben? Ze werden het zat. Ze wisten het eigenlijk wel. Dat brood, dat manna, dat kenden ze wel. En hoe is het bij ons? Iedere zondag horen we de prediking. Iedere zondag horen we dat de zaligheid in geen ander is. En wat heeft dat bij u uitgewerkt? U verstaat toch ook wel dat als u voorbij gaat aan het brood des levens, dat de dood volgt. We leren het op catechisatie. Drievoudige dood, tijdelijk, geestelijk, eeuwiglijk. En zonder het brood des levens blijven we dood tot in eeuwigheid. En dat brood wordt verkondigd opdat we het brood zouden eten door het geloof, door Gods geest geleid. En wat zien we nou in Johannes 6? De Heere predikt zichzelf aan al die discipelen als het brood des levens. En toch, wie komen er uiteindelijk? degene die getrokken worden door de Vader. Dat lijkt een tegenstelling, dat is het niet. Want wat hier benadrukt wordt, is dat die prediking uitgaat, maar dat de mens van nature er vijandig tegenin staat en dat er daarom een werk van boven nodig is. Dat is niet in de zin van, nou dan zal het wel haast nooit gebeuren. Nee, dat er een werk van boven nodig is, dat tekent ons onze vijandschap. En dat als de Heere niet werkt, we doorgaan op die brede weg die ten verderven leidt. Maar waar de Heere werkt, dan werkt hij ook zo dat het zal zijn één kudde, één herder. Dat ligt allemaal in dat brood des levens dat gepredikt wordt. Maar dat brood, daar gaan we aan voorbij, tenzij de Heere door die wederbarende werking van de Heilige Geest in onze levens werkt. En hoe merk je dat dan? Het is een eenvoudig voorbeeld. Als ik een dag niet eet, dan merk je dat na een dag een beetje, maar je kunt rustig nog een dag overslaan. Maar op een gegeven moment ga je het wel merken. Een mens die aan het brood des levens voorbij gaat, die kan heel goed verder leven, hier op aarde. Maar als de geest gaat werken, dan gaat zo iemand merken van ik kom om. Als ik zo blijf leven, gaat het niet goed. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hoe ga je dat zien? Waar je zonde gaat zien, je ellende gaat zien. Waar je gaat zien wie je bent voor de heilige God. En dat je voor die heilige God niet kan bestaan. En dat God goed is. Dat hij naar ons toe komt. Dat hij ons toeroept, dit is de weg wandelen in dezelfde. Dat de Heere Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan ga je zien, tegen die goede God heb ik gezondigd. Is er nog een middel? Om de straf daarop te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dan zegt de Heere, ja, dat middel is er. Het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Dat wordt gepredikt, opdat ge nergens anders zoudt eten, om zomaar eens uit te drukken, dan van dat levende brood. Dat kunt u, jij, ik niet missen. Maar, dat betekent wel dat we door al onze gerechtigheden, door al onze vroomheden moeten heen zakken. Hoe ernstig we ook zijn, en dat geeft helemaal niks om ernstig te zijn, maar je kunt er de eeuwigheid niet mee aandoen. Alleen in de Heere Jezus ligt de zaligheid. En daarom zegt hij ook, alleen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Maar als de Heere dat dan zegt, dan struikelen de mensen erover. Dat hebben we met elkaar gelezen in Johannes 6. Het woord des Heeren, dat staat in vers 60, is hard. En dat zeggen velen dan van de mensen? Nee. Lees u maar eens goed wat er staat. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Het zijn bekende woorden, maar we lezen heel gauw over de diepe betekenis heen. Er staat niet zomaar veel mensen hoorden dit. Nee, veel van zijn discipelen hoorden dit. En wat betekent het woord discipel? Dat betekent heel eenvoudig leerling. Volgeling, aanhanger. Zo had een rabbijn in die tijd zijn leerlingen, zijn volgelingen. En die volgelingen die hadden zich als het ware verbonden aan zo'n rabbijn om onderwijs te ontvangen en dan aan de voeten van zo'n rabbijn te zitten. Dat was toen de gewoonte en dat is eigenlijk nog zo. De Heer Jezus als rabbi leert. Waar leert hij? In de synagoge. Dus niet zomaar ergens in de synagoge, te Capernaum. En wat is een synagoge? Vandaag de dag zeggen de Joden zelf, niet synagoge, maar die zeggen shul. Jiddisch woord dat heel eenvoudig school betekent. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over synagogen en dat is een woord dat uit twee stukken bestaat. Syn en agoge. Het betekent letterlijk samenkomen. En het woord samenkomen doet als het ware ze terugdenken aan de tent ter samenkomst in het Oude Testament. Dan kunt u natuurlijk zeggen van ja, en in het Oude Testament lezen van de tent ter samenkomst, we lezen van de tabernakel. Maar op een zeker ogenblik kreeg je in het Oude Testament de tempel. En die tempel was er nog steeds bij de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Waarom kwamen ze dan ook samen in synagoges? Wel, juist de fariseeën, die kwamen niet alleen samen in de tempel, dat was vooral de plaats trouwens van de Sadduceeën. Laat maar zeggen, de vrijzinnigen van die tijd, heel eenvoudig gezegd, die alleen maar geloofden in het hier en nu, die niet nadachten over een eeuwig leven, maar de fariseeën, die waren serieus. Die wisten, je hebt het leven nu, hier, en het toekomstige leven. En daar wilden ze van horen. Zo lezen we ook van een jongeling die op een zeker ogenblik vraagt aan de Heer Jezus, en dat was duidelijk een fariseese vraag die hij stelde, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dus die dacht wel na over het eeuwige leven. En ik geef dat maar even door. Wij denken bij fariseërs vaak aan schijnheiligen, hypocrieten. En helaas, er waren eronder heel wat zelfs die de schriften onderzochten, maar alleen maar als doel in zichzelf. En die niet zagen dat de schriften spraken over de gezalfde die komen zou. Maar er waren ook fariseeën die er wel degelijk serieus mee bezig waren. Die daar in de synagoge ook met elkaar over spraken. En de Heere geeft dan onderwijs in die synagoge. Over het leven. En het eeuwige leven. Nou, de fariseeën verstonden die uitdrukking. Het eeuwige leven, ja zeker. Daar dachten ze over na. Ze wisten ook, uiteindelijk moeten we uit dit leven gaan. En dan? En dan? U weet het misschien, en anders weet u het nu, ook onder de Joden waren er verschillende gebeden, waarvan we stukjes nog kennen, in gebeden van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, ook Joden baden onze Vader die in de hemelen zijt. Alleen ze maakten dat los van de Heer Jezus Christus. Zeker in de tijd van het Oude Testament. Want ze kenden nog niet hem die gekomen zou in de volheid des tijds en die gekomen is. Maar dat was dus wel een heel oud Jood gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Daar dachten ze dus over na. Het was ook de vraag, hoe kunnen we die Vader kennen? Het is daarom ook geen vreemde vraag, waarvan we op een zeker ogenblik lezen, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Een vraag die voortkomt uit het verlangen om bij de Heere te zijn. En dan kunnen we denken van ja, fariseeën, zijn het niet schijnheiligen, bedriegers? Nee, we moeten ze duidelijk onderscheiden van de Sadduceeën die alleen maar dachten over het hier en nu. De fariseeën waren in ieder geval ook bezig, niet alleen met het leven hier en nu, maar ook met het komende leven. Hoe is dat met u, met jou, met mij? Denkt u er ook over na? Dat dit alles voorbij gaat. Dat het heel snel voorbij gaat. Dat iemand, zoals we net voor de dienst hoorden, naar ons, voor onze gedachten, vrij plotseling het tijdelijke met het eeuwige kan verwisselen. En we hebben het zelf trouwens pas geleden ook in de kennissenkring meegemaakt. Iemand die onverwachts op Koningsdag het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen en ook mocht verwisselen, mag ik erbij zeggen. We kunnen het zo makkelijk zeggen, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En we weten het wel, maar denken we er ook over na wat nu dat leven is. Het blijvende leven. Het eeuwige leven. Daarvan spreekt de Heer Jezus zelf in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat zien we ook terugkomen hier in Johannes 6. Dat het leven is in het levende brood. Maar dan waren daar dus heel wat leerlingen. Heel wat discipelen. Daar leren we ook het volgende uit. Ik hoor wel eens dat mensen denken als ze het woord discipel lezen. In de Bijbel, bijvoorbeeld in Matthäus 5. Dat ze denken, oh discipelen, oh dat zijn echte kinderen Gods. Dat zijn mensen die het leven der genade kennen. Maar daar maakt u een fout. Want er zijn heel wat leerlingen geweest, discipelen dus, want het woord discipel betekent leerling, die volgden, misschien ook heel wat konden vertellen, heel wat konden spreken vanuit het Oude Testament, maar uiteindelijk toch teruggingen. Daarom je kunt discipel heten. Je kunt de naam van discipel hebben. Je kunt tot de Here naderen met de lippen. Maar toch dat je hart verre van hem vandaan blijft. Als de boodschap anders is dan je zelf graag wil horen. Dat is een gevaar ook vandaag de dag. Als je allerlei dingen verwacht, maar de boodschap gaat tegen jezelf in of tegen je levenspraktijk in, dat je dan ook zegt, ja, deze reden is hard. Want dat past niet bij mijn gedachten, dat past niet bij mijn verwachting. Wie kan dat nog aanhoren? Wie kan dezelfde horen? En dan? Dan zeggen we, ja, het moet toch wat anders. De prediking moet wat anders, dat moet meer passen bij mij. En zo hoor je dat ook wel eens. In bepaalde kringen, dat gemeentes een predikant zoeken. En dat er gevraagd wordt van ja, de predikant die heeft zorg te hebben voor de ouderen, voor de jongeren. Een passende prediking hebben die aansluit bij de tijd, die aansluit bij de behoeften van de mens, enzovoort, enzovoort. Verschrikkelijk. Want het evangelie gaat tegen ons in. Het is wel voor de mens, maar niet naar de mens. En dat zien we ook in dit gedeelte. Als de Heer Jezus zegt, fariseeën, mensen in de synagoge, mensen die mij wilt volgen, discipelen, denk er wel aan. Dat het leven, het ware leven, alleen in mij ligt. Ja, maar onze goede werken dan? Onze godsdienst dan? Telt dat niet mee? Nee, tenzij hij dit brood eet. Hij kan het eeuwige leven niet zien. Daarom zeggen ze, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? De kanttekening, die wijst erop dat dat mogelijk ook geweest is, omdat ze het heel letterlijk opvatten. In kanttekening 75 staat, dit zeggen zij, omdat zij Christus' woorden niet geestelijk, maar vleeselijk verstonden. Want zo verstaan zijnde zou het inderdaad een harde reden zijn, gelijk ook Nicodemus de woorden van Christus van de wedergeboorte al zo verstond. Johannes 3, vers 4. Nou is het zonder meer waar dat Nicodemus natuurlijk zei van ja, mens moet hij wederom geboren worden, moet hij weer teruggaan in de buik van zijn moeder. Hij vatte dat heel letterlijk op. En ze zullen er ook daar in Capernaum geweest zijn, die het misschien heel letterlijk opvatten. Maar uiteindelijk denk ik ook dat ze zeggen, deze reden is hard, omdat al hun eigen gedachten over hoe ze het eeuwige leven zouden moeten beërven, daar gaat een streep doorheen. Kijk, als de Heer Jezus had gezegd, in de synagoge daar, wat hij ook tegen de rijke jongeling gezegd had, wilt ge het eeuwige leven bewaren? Ge kent de geboden. Over Gods naam, of eer uw vader en uw moeder, of niet stelen, u kent de geboden. En wat antwoordt die rijke jongeling dan? Ja, maar Ik ben een fariseer. Ik heb mijn best gedaan. Al deze geboden heb ik onderhouden van jongs af aan. Dan zegt de Heer, maar één ding is nodig. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. De armen? Maar die mensen zijn toch arm door hun eigen schuld? Want als ze echt in de wegen des Heren zouden gaan, dan zouden ze niet arm zijn. Toch verkoopt wat gij hebt en geef het de armen. En dan gaat er een streep door heel het verwachtingspatroon van die rijke jongeling heen. En hij gaat bedroefd weg. En zo gebeurt het hier. Als de Heer had gezegd, hou je aan de geboden. Doe goed je best. God vult wel aan wat je eventueel tekort komt. Dan zouden ze echt niet gezegd hebben, deze reden is hard. Maar de Heer spreekt helemaal niet over het onderhouden van de geboden. De Heer spreekt helemaal niet over het doen van goede werken. En dan zie je dat veel van zijn discipelen teruggaan. De een naar de ander zie je weggaan om niet meer terug te komen. En nog een keer. Als de Heere benadrukt dat de Heilige Geest werkt, dat het de Geest is die leven maakt, dat het vlees, de vleeselijke werken niet nut zijn, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven, mensen willen dat ook niet horen. En uiteindelijk verlaten ze hem. Maar daartussen staat vers 62. Als de Heere zegt, want hij wist natuurlijk dat ze murmureerden, dat ze heel andere gedachten hadden over het eeuwige leven. Als de Heere merkte, wist bij zichzelf, dat zijn discipelen, dus de leerlingen die hem aanvankelijk volgden, daarover murmureerden, zeide hij tot hen, ergert jullie dit? Is dit nu een struikelblok voor jullie? Struikelen jullie hier dan over? Dan ga ik nog even verder, zegt hij. Wat zou het dan zijn, zou gij de zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? En zo komen we bij onze tweede gedachte. De opgevaren zoon des mensen. Als de Heer deze woorden spreekt, dan zegt hij, het is al een struikelblok als ik erover spreek. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Dat is voor jullie al een struikelblok als je hoort dat door al je eigen gerechtigheid een streep gaat. Maar de zoon des mensen zal gaan opvaren. Waar hij tevoren was. Wat bedoelt de Heer daarmee? Hij zegt ermee, ik, het ware brood des hemels, ben uit de hemel nedergedaald, zoals het manna uit de hemel nedergedaald is. God gaf het manna in de woestijn. God gaf mij in deze wereld, naar Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar ik ga ook weer terug naar de Vader. En zo wordt, om het zo maar te zeggen, niet alleen hemelvaart aangekondigd, maar ook de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. De Heere zal teruggaan naar de hemel. En als je dat zal zien, zul je daar ook over struikelen? En ik denk op het moment dat de Heere Jezus dat zei, als je hem ziet opvaren, dat er allerlei gedachten door hem heen, door die mensen heen gegaan zullen zijn. Want het woord dat er staat voor opvaren, is ook hetzelfde woord als opgaan, of zelfs verhoogd worden, voor gekruisigd worden. In Johannes 3 kom je dat woord ook tegen, waar het gaat om de kruisiging. Dat de zoon des mensen verhoogd zal worden. Dat ziet allereerst natuurlijk op zijn dood aan het kruis. En ook in Johannes 12 kom je het tegen. In vers 32. Ik zal het even oplezen. Johannes 12, vers 32 staat. En zo ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. En het zegt hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Maar er ligt natuurlijk veel meer in. Ik zal ze tot mij trekken. Ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Dus er ligt vanuit het oorspronkelijke iets dubbels in. De Heer Jezus zal verhoogd worden aan het kruis, opdat zondaren zalig zouden worden op kosten van hem, maar hij zal ook verhoogd worden, dus in hij zal naar de hemel gaan. De plaats waar hij tevoren was. Nou, dat is hier vertaald met opvaren. Je kunt het dus ook vertalen met opgaan of verhogen. Dat is dat dubbele. Hij zal verhoogd worden aan het kruis. Hij zal verhoogd worden in het gaan naar de hemel, naar de plaats waar hij tevoren was. En die woorden, die plaats waar hij tevoren was, bepalen ons een ogenblik bij wat er ook staat in de geloofsbelijdenis van Nicea, dat hij om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En hij gaat nu weer terug naar de hemel. Maar waarom is hij nedergekomen uit de hemel? Heel eenvoudig gezegd, geliefde, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, doch zondaren tot bekering. En dat staat er dus heel algemeen. Er staat niet, hij is gekomen om te roepen overtuigde zondaren tot bekering. Of bedroefde zondaren tot bekering. Nee, het staat heel algemeen, hij is gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Dat betekent ook dat dat een woord is voor u, aangevochtene, bestredene. Maar evenzeer een woord voor u, die hier zit omdat het nou moet, die eigenlijk op deze dag heel veel liever ergens anders zou zijn. Het woord komt tot u, omdat de Heere geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar daarin heeft hij lust, dat de goddelozen zich bekeren en leven. Al is je hart nog zo hard, geliefde, ik wil het benadrukken. Soms worden wel eens preken gehouden waarbij het lijkt, ik zeg lijkt, kan anders zijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van ja, het is alsof alleen maar nette kerkmensen aangesproken worden of alleen maar Gods kinderen aangesproken worden. Nee, het woord dat gaat tot alle, tot iedereen uit. Maar het is wel bij alles zo gij zijn stem dan heden hoort. Ga aan dat woord niet voorbij. Wees niet als die mensen die zeggen, deze reden is hard. Ik geef veel liever mijn eigen invulling aan mijn leven. Ik geef veel liever een eigen invulling aan mijn godsdienst. Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Wees toch niet zo dwaas om op die weg door te gaan. De Heere komt tot ons met zijn liefde. Opdat we hem zouden leren lief krijgen. Niet opdat wij zijn liefde zouden afwijzen. De Heere komt nog mest om de levensboom te leggen. En zo worden ook deze discipelen onderwezen. Want het kringetje van discipelen wordt heel snel kleiner. En uiteindelijk zijn er 12 over. 12. En één uit hen is een duivel, zo staat er. En dat ziet, dat begrijpt u natuurlijk wel op Judas. Eén van u is een duivel, zo zegt de Heere. Ik denk dat de discipelen geschrokken zullen zijn. Want als Johannes dit opschrijft, dan is het wel openbaar gekomen wie de Heere bedoelde. Maar u moet zich als het ware terugverplaatsen in die tijd. Als de Heere zegt, Heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? Dan zullen ze geschrokken zijn. Want Johannes zegt later, schrijft later, dit zeide hij van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden. Hij was één van de 12, zegt Johannes. Maar dan zie je de discipelen, die horen daar zeggen, de Heer Jezus, één uit u is een duivel. En dat zegt de Heer na die belijdenis van Petrus. Als die kring steeds kleiner wordt, dan zegt de Heer tegen die kleine kring van 12, blijf nou maar bij me. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt als het ware tegen ze, kijk nou eens naar al die mensen die zijn weggegaan. Kijk nou eens naar al die Orpa's die teruggekeerd zijn naar Moab. Vergelijkende wijs. Wil je ook niet terug naar Moab? Zoals Naomi zei tegen Rut, ga dan maar naar Moab. Zo zegt de Heere Jezus hier tegen de discipelen, wil je ook niet weggaan? En dan is het Petrus, ja, dezelfde Petrus die later zou zeggen, ik ken de mens niet. Dan is het Petrus die zegt, Heere, weet het niet. Tot wie zullen we heen gaan? We kunnen nergens anders heen gaan dan tot u alleen. Niemand spreekt over het ware eeuwige leven. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En dat was dus het belangrijke bij de fariseeën, hebben we gezegd. Ze hadden het over het leven hier en het eeuwige leven. Nou, Petrus ziet, en dat moest hij door Gods geest geleid zeggen, dat het ware leven, de woorden die wijzen op het eeuwige leven, alleen bij de Heer Jezus zijn. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan ook, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan heb je het allemaal samen. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt de Christus, de gezalfde, de profeet, hoge priester, koning. Gij zijt gezonden van de Vader, de Zoon des levende Gods. Dat is de belijdenis van Petrus. En geliefden, dan wil ik nog één ding stilstaan voordat we met de tussenzang verder gaan. Als die mensen gezegd hebben, die discipelen, deze reden is hard, je zal dezelfde horen, dan zegt de Heere, ik ga ten hemel opvaren, ik zal ook wederkomen, zo zegt hij later in Johannes 14 tot en met Johannes 16. Maar dat zal ook een struikelblok voor je zijn. Want hij zegt, de Zoon des mensen gaat opvaren. En wat betekent dat? Dat hij de menselijke natuur meeneemt de hemel in. Hij is om ons mensen, om onze zaligheid nedergekomen. Maar hij bleef wat hij was, waarachtig God. Maar hij werd waarachtig God, hij werd waarachtig en rechtvaardig mens, omdat de menselijke natuur gezondigd heeft. En nu neemt hij die menselijke natuur mee de hemel in. Wat betekent dat? Als er staat, als gij de Zoon des mensen zaagt opvaren dat hij tevoren was, betekent er is weer een toegang. Er is weer een teruggang. Wat hier staat in vers 62 ligt in het verlengde van dat gescheurde voorhangsel van boven tot aan beneden. Dat er een toegang is tot het heilige der heiligen. Dat er een volkomen toegang is in het brood des levens, in die doorboorde handen waarmee hij zegenend is opgevaren. Dat betekent voor zulke die het waardig zijn voor eeuwig buitengesloten te worden, zoals u, jij en ik, is er een toegang, maar dan alleen in hem. In het volgen van hem, door het geloof in hem, die de woorden des eeuwige levens heeft. Is dat ook een struikelblok voor u? Want er is geen andere weg dan door Christus tot het eeuwige leven. En gaan we nu zingen. vierde vers van Psalm 24. Verhoogt, o poorten, nu den boog. Psalm 24, vierde vers. Johannes 6 benadrukt de Heere. Heb ik u die 12 uitverkoren, 1 uit u is een duivel. Nu is natuurlijk uit het verband duidelijk dat de Heere hier bedoelt, ik heb u 12 uitverkoren om discipel te zijn. Uitgekozen, het woord uitverkoren wordt onder ons vaak betrokken uitsluitend op uitverkiezing tot de zaligheid. Dat is een misvatting. Het betekent het vaak, maar niet alleen. En dat blijkt uit dit gedeelte. 12 discipelen had de Heer Jezus uitgekozen als, om het zo maar eens uit te drukken, vaste kern. Maar wat betekent het woord uitverkiezing nog meer? Je kiest iets uit om daar iets mee te doen. Zo kun je zeggen, degene die uitverkoren zijn van eeuwigheid tot de zaligheid, heeft de Heere uitverkoren, opdat ze eeuwig zijn lof zouden verkondigen, met dat als doel. En hier waren die 12 uitverkoren, uitgekozen, met als doel dat ze het evangelie zouden gaan verkondigen. Dat ze zouden gaan spreken voor het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat ze zouden gaan spreken van hem die gestorven is, begraven is, nedergedaald te hellen, maar ook ten derde dag is opgestaan van de doden. Dat wisten ze. Ze waren niet zomaar discipelen. De Heere zou heen gaan, maar hij zou ze geen wezen laten. Hij zal wederkomen. En dat ziet natuurlijk ook op de wederkomst aan het eind. En we hebben het al eens vaker gezegd, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst wordt de laatste tijd genoemd. Het einde der dagen, of zoals Paulus zegt in Hebreeën, deze laatste dagen. Maar we kunnen nog iets meer zeggen. De Heere komt ook steeds door die Heilige Geest. En door die Heilige Geest gaat hij ook de discipelen bekwamen om zijn woord te prediken. En zo werkt de Heere. Dat ze daar biddend en smekend zijn, wachtende op de uitstorting van de Heilige Geest. En in de tussentijd wordt er verkiezing gehouden en wordt de lege plaats opgevuld. En wat was nou de vereiste? Wat zei Petrus nou? Wat voor iemand moest er gekozen worden? Moet u maar eens goed thuis nalezen. Petrus zegt niet, er moet iemand gekozen worden die goed kan preken. Er moet iemand gekozen worden die aansluit bij de behoeften van de mensen. Nee, er was maar één eis. Dat degene die gekozen zou worden, de opgestane zaligmaker gezien moest hebben. Getuige van zijn opstanding. En het woord getuige, daar kun je heel wat over zeggen. Maar u weet, een getuige is allereerst iemand niet die moet praten, maar die gezien moet hebben. En zo wordt dan Matthias verkozen, maar daar gaat het nu even verder niet om. De discipelen, die nu apostelen genoemd worden, die hebben de opgestane zaligmaker gezien. Ook Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 15, dat hij de opgestane zaligmaker gezien heeft. Namelijk bij Damascus. Dat was een vereiste om apostel te zijn. En zo kunnen we zeggen, waren er uiteindelijk 13 apostelen. Maar waar het me nu even om gaat, is dit. Dat ze moesten spreken, dat de inhoud van hun boodschap moest zijn, Christus is opgestaan uit de doden. De boodschap die op Pasen gebracht is, is niet anders dan de boodschap op Hemelvaartsdag. Is niet anders dan straks de boodschap met Pinksteren. Pinksteren wordt wel eens gezegd, dat is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is in het bijzonder op die dag gebeurd, maar later lezen we ook dat de Heilige Geest uitgestort werd op een andere dag. En de Heilige Geest werkte ook in het Oude Testament. Het gaat hierom dat de Heilige Geest uitgestort wordt bij de discipelen, bij de apostelen, met een doel. Namelijk dat van de opgestane Christus gesproken wordt. En dat doet Petrus op de Pinksterdag met woorden uit het Oude Testament. En waarom? De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Onderzoek de schriften. Het waren dan de schriften van het Oude Testament. Want die zijn het die van mij getuigen. De Heer zegt het ook tegen de Emmausgangers. Als die niet weten wat er allemaal gebeurd is, en ja, ze weten wel wat er in Jeruzalem gebeurd is, maar ze begrijpen er niets van. Dan zegt de Heere, gij hebt Mozes, de profeten, onderzoekt gij die dan niet? Wat zijt gij dwaas en blind om ze te geloven, namelijk dat ze ze niet gelooft. En nu naar ons toe, geliefde. We hebben dat profetisch woord. We weten van kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag. En we leven nu in de tijd tussen Hemelvaartsdag en Wederkomst. En het woord wordt gepredikt. Gaat u er niet aan voorbij? We willen ons niet vergelijken met de apostelen. Want die hebben onmiddellijk de opgestane zaligmaker gezien. Maar we staan wel in de apostolische traditie. Om te spreken van hem die leeft en die aan doden het leven geeft. Daarom is onze verwachting van de Heere alleen. U denkt misschien wel eens, en het is ook wel eens gezegd tegen, in een bepaald verband van dominee, wordt u er niet eens moe van als u ziet hoe weinig de mensen deelnemen aan het heiligavondmaal. Het was in een andere gemeente. En dan denk ik, ja, wat hebben mensen eraan als ik moedeloos word? Als ik het van mijn eigen krachten moest verwachten, ja. Dan zou je moedeloos worden. Maar ik hoef het niet van mijn eigen krachten te verwachten. Maar we mogen het wel van de Heere verwachten. Die het hardste hart kan verbreken, verbrijzelen. Misschien denkt u ook wel eens van, ja, dominee, dat is waar en ik mag ook wel de Heere vrezen, maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen, wat komt er van terecht? Ik maak me zoveel zorgen. Het is zo'n bange tijd. Inderdaad, als we zien op de mens, als we zien op de bange tijd, als we zien op de wereldleiders van vandaag de dag, dan wordt het ons bang te moeden. Maar waarvan spreekt Hemelvaartdag? Waarvan spreekt de Heer in deze laatste dagen? Je zou kunnen zeggen, in die laatste dagen wordt als het ware benadrukt, God de Heer regeert. Wordt als het ware benadrukt, de Heer is ten hemel opgevaren, maar om het zomaar eens uit te drukken, hij doet niet niets aan de rechterhand des Vaders, maar hij staat altijd om voor de zijnen te bidden. Hij stort zijn Heilige Geest ook vandaag de dag uit, de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Ook vandaag de dag worden de mensen getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. En daarom, geliefde, je kunt bidden en je mag bidden om vrede. Maar het gaat bovenal om die vrede die alle verstand te boven gaat. Die harten en zinnen vervult in Christus. Het gaat om die vrede die verworven is door de zaligmaker aan het vloekhout des kruises. Opdat we vrede zouden hebben, vergelding, vereffening op zijn kosten. En als we aan hem voorbij gaan, dan blijft onze schuld openstaan. Zo is het. In Christus is volkomen verzoening voor al onze zonden. Gaan we aan hem voorbij, dan zegt u als het ware, ik heb dat bruiloftskleed niet nodig. En wat staat er dan in die gelijkenis? Dat diegene zonder bruiloftskleed werd uitgeworpen. Dat is de ernst van het evangelie. Dat is de ernst van de prediking. Dat God tot ons komt en ook aan u vraagt, ergert u dit? Struikelt u hierover? Wilt u er niet van weten? Wilt u niet weten van zijn hemelvaart? Wilt u niet weten van zijn kruislijden, sterven, opstanding en hemelvaart? Wilt u niet weten van zijn wederkomst? Of hebt u daar zo uw eigen gedachten over? Naar de schrift moet het zijn, geliefde. Tot de wet, tot de profeten. Wat daarna niet is, het zal geen dageraad hebben. En zo komt het woord tot ons. Zo gij zijn stem dan heden hoort, zei ik daarnet. Die stem komt nog tot ons. Die stem waarin klinkt, grimmigheid is bij mij niet. Die stem waarin klinkt, ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Die stem waarin klinkt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. De fariseeën dachten dat ze heel wat moesten doen. Die hadden hun eigen juk. Het woord juk betekende trouwens bij de Joden vaak ook de lering, het onderwijs. En dat juk was van de fariseeën zwaar. De Heere zegt, mijn onderwijs, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Zo komt de Heere tot ons. Met zijn vlees, met zijn bloed. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij is het. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, wijn en melk. De Zoon des mensen is ten hemel opgevaren. De hemel is geopend. Hij zal eenmaal wederkomen en dan zal de grote scheiding komen. Hoe zal het dan met u zijn? Bent u altijd in eigen trots doorgegaan? Bent u als die man die zei ooit tegen me, ik heb niet nodig dat iemand mijn schuld betaalt? Of mag u die schuld overnemen en de borg kennen door het geloof? Ja, maar hoe moet het dan? Hoe moet ik geloven? Ik kan niet geloven. Geloof is niet iets wat je zelf kunt maken. Althans, als je denkt geloven is iets wat als het ware binnen mij zich moet ontwikkelen. Maar geloven betekent iemand voor betrouwbaar houden. Als u iets aan iemand vertelt en die andere persoon tegen wie dat vertelt, die zegt van ja maar of ja, u kunt wel dit of dat zeggen maar, dan gelooft die andere persoon u niet. Dan wantrouwt die andere persoon u. Is het nu ook zo bij u dat u moet zeggen, ik wantrouw de Heere Jezus als hij tot ons komt met dat woord. dat er een overvloed is van genade in hem, zelfs voor de grootste der zondaren, gaat u dan in wantrouwen aan hem voorbij, met uw ja-maars, met uw eigen bedenkingen, met de gedachte, ik moet toch eerst iets voelen? Nee, het ware geloof richt zich buiten onszelf, ik zeg het nog een keer, buiten onszelf, op die zaligmaker. Als de Heer Jezus hier zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel nedergedaald is. Dan zegt hij niet als het ware, tenminste als je daar een beetje van overtuigd bent. Nee, als je dat niet gelooft en zegt, hij is niet het ware brood, dan veracht je hem. En dan ben je ten diepste als Petrus die zegt, ik ken de mens niet. En de Heere kijkt om. Met een blik van ontferming naar Petrus. De Heere kijkt om. Met een blik van ontferming naar ons. Naar u, mijn onbekeerde medereiziger. Maar ook naar u die de Heere vreest en die het ook moet bekennen. Iedere dag struikel ik weer. Iedere dag komen de zonden weer boven. Iedere dag dacht ik, ik heb de zonde te onder, maar het komt steeds weer. De Heere kijkt naar u om. Maar wel met die roep. Verlaat de slechtigheden en leef. Zoek de Heere en leef. In mij is er volkomen zaligheid. Want ik ben het brood des levens. Amen. Eindigen met gebed. Heere, getrouwe God des hemels en der aarde. Zo aan het einde van deze dienst gekomen, past het ons uw naam te danken. Gij zijt het brood des levens. Gij zijt ten hemel opgevaren. Gij zult eenmaal wederkomen. Maar in die tussentijd laat gij ons geen wezen. Door uw Heilige Geest, die in al de waarheid leidt, die Heilige Geest, die toe-eigent datgene dat we in Christus hebben. Heren, dat we dan zo nabij zijn, met de leiding van uw Heilige Geest, opdat we zoeken, niet wat beneden is, maar wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand des Vaders. Wil ons verder deze dag nabij en goed zijn. Wil ons vanmiddag weer hier samenbrengen in uw huis, en hoor nog in de vergeving der zonden om Jezus willen. Amen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag is de dienst om 3:00 en daarin gaan we zelf voor, zo de Heer het geeft. Deo Volente, eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, om 10:00 en om 7:00, kandidaat Korving uit Den Helder. En maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, om 10:00 hopen we zelf voor te gaan. Donderdagavond, 21 mei, is er de gemeenteavond. Aanvang 8:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En ik herinner u nog aan de collecte bij de uitgang voor de kerk voor Dij. Collecte die u ook kunt overmaken op de rekening. Zingen we nu Psalm 68, het 9e vers. Dat gaat over de macht van de koning, Gods wagens. Boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Psalm 68, vers 9, zijn onze slotzang. Ontvangt de zegen des Heren, gaat daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.